Dit is de MedNet-podcast Huisartsen in coronatijd. Zoveel huisartsen, zoveel ervaringen om te delen. In gesprek met Tom van 't Hek.
Welkom bij deze podcast in coronatijd. Huisarts in coronatijd, zo noemen we hem ook. En dagelijks praten we met een Nederlandse huisarts ergens in het land over de gevolgen van de corona-epidemie. Pandemie, moet ik natuurlijk keurig zeggen. Wat het allemaal ook heeft voor de dagelijkse praktijk. Vandaag doen we dat met Martin Voerknecht. Martin, hartelijk welkom allereerst.
Goedemorgen.
En dagelijks vragen we altijd als eerste even van waar zit je? Wat voor soort praktijk heb je? Kun je dat even vertellen?
Ja, ik ben huisarts in Bussum Zuid. Er zit een hoedpraktijk met totaal vier andere huisartsen. We hebben rond de 11.000 man in de praktijk, waarbij wel de patiënten op naam ingeschreven zijn. Dus een verstedelijkt dorp eigenlijk.
Ja, eerst even over, is er veel veranderd door de corona? Is jullie gebied zeg maar een gebied waar het heel veel in voorkomt? Wat heeft het voor gevolgen gehad?
Bij ons is regionaal vrij gauw ingezet op een corona-spoedpost bij het ziekenhuis. Waardoor de dagpraktijk eigenlijk, indien er verdenking was op corona, relatief makkelijk mensen kon verwijzen naar de corona-spoedpost. De eerste 2-3 weken was het daar duidelijk nog wel druk. Daarna hebben we eigenlijk een vrij snelle afname van het aantal coronagevallen gezien. Dus we zijn zeker niet in zoveel hevigheid getroffen als Brabant.
Nee. Dan kiezen wij elke dag eigenlijk een soort onderwerp uit. En het onderwerp wat heel actueel is, is natuurlijk, we zien het dagelijks in alle programma's, de lockdown, het afbouwen daarvan of niet, de maatregelen. Ik wil ook eens met een huisarts erover praten, hoe die daarnaar kijkt. Eerst eens even naar zeg maar gewoon puur de medische aspecten, hoe die lockdown ten eerste is ingesteld. Was het medisch allemaal logisch en is het allemaal logisch hoe het is aangepakt?
Ik denk dat we heel goed moeten kijken wat het RIVM en de landelijke experts samen bekeken en bedacht hebben om in eerste instantie een halt toe te roepen. Ik denk dat als we niets gedaan hadden, we een soort van ongecontroleerde brand hadden gehad. Nu we met z'n allen in één keer stilgezet zijn, moet je natuurlijk wel gaan denken van is een huis helemaal, het land als een huis helemaal stilzetten of moeten we iets gecontroleerd laten afbannen of gecontroleerd weer op gang brengen. Want helemaal stil liggen, zoals het nu gaat, gaat mijn ziens ook niet voor lange tijd werken.
We zitten natuurlijk volop in die discussie om die dingen weer heel langzaam op gang te brengen. Er zit natuurlijk ook een ethische kant aan, met name ook de bezoekmogelijkheden voor ouderen en mensen die alleen in de verpleeg- en verzorgingshuizen zitten. Is het onmogelijk om daar iets in te veranderen? Was het ook logisch om dat in eerste instantie zo te doen?
Gezien het gebrek aan beschermingsmiddelen voor zowel de ouderen als de mogelijk besmettende familie, kan ik me heel goed voorstellen dat er een lockdown ook voor de verpleeghuizen gekomen is. Tegelijkertijd zie ik ook de gevolgen ervan bij de ouderen die niet bezocht kunnen worden, bij ouderen voor wie je levenskwaliteit ook het contact met de familie is. En als je dan bedenkt dat mensen in verpleeghuizen gemiddeld toch echt geen 10 jaar meer leven, dan moet je nagaan wat roof je in deze maanden van hun levenskwaliteit door ze niet te laten bezoeken. Zou je een keuze kunnen geven aan een groep of een populatie van de verpleeghuisbewoners die zegt van, goh, mijn levenskwaliteit is geborgd door familie te zien en misschien met een risico op corona, maar ik heb wel met kwaliteit nog de laatste maanden van mijn leven gesleten. Daar zit voor mij een belangrijke bug, dat we dat volledig veronachtzaam hebben en iedereen of één kam schieten.
En wat dat betreft, had jij mensen ook meer keus willen geven, hoor ik je dat eigenlijk zeggen? Mensen daar ook zelf meer mee over laten praten?
Ja, ik denk dat we inderdaad naast de data die het RIVM aanleefde over wat is wenselijk, mensen ook weer meer een eigen verantwoordelijkheid erin moeten geven. Een keuzemogelijkheid geven van tot waar ga ik in mijn zelfbescherming, in welk risico verkeer ik en wie dreig ik te besmetten. En daarbij ook weer een verantwoordelijkheid terugleggen bij de burger.
We gaan langzaam, er zijn plannen van de minister, ook de jongen, om heel langzaam daar wel weer naar mogelijkheden te kijken. Maar wat jou betreft had het wel in een wat eerder stadium al mogen zijn. Want ik geloof dat 11 mei nu de eerste proef gaat plaatsvinden.
Naast ouderen, waar mogelijk verpleeghuizen weer bezocht kunnen worden, heb ik me ook verbaasd over het stilleggen van alle scholen. De kinderen massaal thuisonderwijs laten geven. Nu een verruiming van de basisschool naar de middelbare school buiten schot laten. Het is een groep die zelf niet enorm risico loopt en tegelijkertijd wel fors beperking van deze lockdown ervaart. Het is onze toekomst eigenlijk die nu geremd wordt. De jeugd die moet groeien en moet leren, die wordt nu juist uitgezonderd, terwijl ze de laatste risicogroep zijn.
Ja. Ook bij de bedrijven en overal het totale stilleggen van de economie, ook al is het natuurlijk niet totaal geweest, maar goed, er zijn grote gevolgen voor de economie. Daar is ook veel discussie over. Heb jij als huisarts daar ook een gedachte over? Of denk je nou dat moeten andere deskundigen maar even gaan bepalen?
Ik denk dat we maatschappelijk breed een discussie moeten krijgen voor welke prijs we welk levensgeluk gaan inkopen. Normaal als we het over medische zorg hebben, spreken we over kwalies. En dan mag een kwalie maximaal 100.000 euro, misschien wel minder kosten. En nu wordt er ingekocht met een onbekend vooruitzicht. Hoe lang gaat dit duren? Welke maatschappelijke kosten gaan we creëren? Wat gaat de overheid overnemen aan kosten? Wie gaat straks deze kosten betalen? Feitelijk, wat betalen we straks voor welke uitkomst? Hebben we een gewenste uitkomst al gedefinieerd dan? Is dat het minste aantal doden? Is dat het meeste aantal kwalies? Is dat het meeste levensgeluk voor iedereen in Nederland gemiddeld? Ik denk dat we daar een medisch-ethische discussie over moeten gaan voeren, tegen welke kosten we nu wat inkopen.
En is dat een discussie die we misschien ook zonder die pandemie alles eerder hadden moeten voeren, maar ook steeds met z'n allen een beetje voor ons uitgeschoven hebben?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het nu urgent is om over na te denken van wat vinden wij in Nederland nu echt belangrijk? Is het levensduur? Is het levenskwaliteit? Is het vrijheid? In een pandemiesituatie moet je snel handelen, dus begrijp wel dat er een lockdown gekomen is. Maar tegelijkertijd, de tijd die we nu in lockdown zitten, zouden kunnen benutten om te kijken wat vinden wij nu collectief belangrijk? En ik denk niet dat dat het aantal IC-bedden alleen mag zijn. Ik denk dat we beide moeten kijken. Wat bepaalt de kwaliteit van leven van mensen? Is dat de vrijheid om te kunnen bewegen, de vrijheid om familie te zien, de kosten op lange termijn? Die zijn nu enorm aan het oplopen. En ik denk dat we ver over de 100.000 euro per kwalie heen schieten in wat we nu investeren.
Er is ook veel pleidooi van mensen om zeg maar, de mensen die daar dan over praten, dat veel breder te laten zijn dan zeg maar, alleen vanuit de medische invalshoek. Is dat ook iets wat je ondersteunt op deze manier?
Ja, als je goed de kranten leest, en gelukkig komen er ook geluiden uit dat ethici meedenken, is levenskwaliteit meer dan lengte. En in dit geval denk ik dus dat we zeker een groep van ethici, economen en ook medici aan tafel moeten zetten, om samen te definiëren van hoe creëren we de best mogelijke uitkomst ook qua levensgeluk voor de grootst mogelijke groep. En met de lockdown weet ik niet of dit gaat lukken.
Nee. Laatste vraag hierover is, sta jij hier alleen in deze gedachte of is het nou juist iets wat je met heel veel collega's deelt? Want ik neem aan dat jullie het er ook veel over hebben met elkaar. Wat proef jij?
Helaas heb ik nog onvoldoende gelegenheid gehad om dit met veel collega's te bespreken. Eigenlijk zou ik het liefst een groep collega's en ethici aan tafel hebben om samen gedachten te wisselen. Mocht tot betere gedachten hierover te komen, ook betere gedachten dan ik nu in mijn eentje kan formuleren. Maar juist door elkaar te voeden met gedachtegoed zouden we misschien op een best mogelijke uitkomst kunnen uitkomen. En dat is niet alleen, wat ik al zei, het minste aantal doden. Dat kan ook een discussie zijn over hoe bereiken we het meeste levensgeluk voor de grootste groep.
Helder. Heb ik nog één hele andere vraag voor je, want je bent ook opleider. En opleiden in coronatijd, heeft dat nog gevolgen voor de opleiding, zeg maar?
De coronacrisis was in mijn praktijk een toevallige bijkomstigheid dat 1 maart een nieuwe huisartsenopleiding startte. Juist rond deze tijd werd het spreekuur een stuk rustiger. Dat betekent dat we heel veel spreekuren gezamenlijk hebben kunnen draaien. En dat is eigenlijk wat vanaf de universiteit op dit moment ook bepleit wordt. En elkaar op de vingers kijken. Op die manier ook oordelen of elkaars consultvoering kunnen doen. En in deze coronatijd heb ik juist een nieuwe huisartsenopleiding eigenlijk al 2 maanden een soort van duo spreekuur kunnen doen. Daarbij hebben we eigenlijk de opleidingstijd optimaal kunnen benutten. Dus bijkomstigheid is dat een nieuwe huisartsenopleiding heel veel tijd kon krijgen om juist een prima opstart te maken.
Mijn laatste vraag is, en die stel ik eigenlijk dagelijks. Denk je dat er door de coronatijd een aantal van je collega's zeggen, ik doe mijn spreekuren anders, ik doe meer met video, of ik heb meer, dat er iets blijvends is, even los van de pandemie na afloop, waardoor huisartsenzorg je op een andere manier gaat leveren? Zijn er ontdekkingen gedaan door jou waarvan je denkt, hé, dat kunnen we vasthouden?
Het aantal videoconsulten is mij erg tegengevallen. Ik dacht dat het gaat massaal gebruikt worden. Dat is heel weinig gebruikt in mijn praktijk. Het aantal telefonische consulten is wel sterk toegenomen. Tegelijkertijd merk ik ook weer de beperking van het telefonisch consult. Je mist toch 6 dimensies van de mens. Je hoort het geluid, maar je mist de mimiek, je mist de geur, je mist de nabijheid. Je mist echt alles wat een intermenselijk contact zinnig maakt. Dus ik vind het een verarming van de huisartsgeneeskunde als je inderdaad telefonisch moet gaan werken. Er zitten wat meer trends richting mailverkeer in. Dus ik denk, ja, mensen zullen blijven gewend zijn dat er meer vragen op een andere manier dan in het persoonlijk contact afgewikkeld worden. Maar nee, ik vind het zelf een verarming en zie het niet op lange termijn in mijn praktijk beklijven.
Oké, nou Martin, heldere standpunten. Zeer veel dank dat je die met ons hebt willen delen. Uiteraard alle succes in de praktijk. En de oproep tot de discussie wat jij doet. Ik neem aan dat we die nog zeker met elkaar in hele brede maatschappelijke zin gaan voeren. Dank nogmaals en veel succes met al je mooie werk.
Dank je wel.
En dat was hem dan weer, onze dagelijkse podcast. We maken er iedere dag eentje, dus als deze u bevalt, luister ook naar de andere. En anders zeg ik graag tot morgen.
Dit was de podcast van Mednet. Hebt u een vraag? Mail dan naar info@mednet.nl. Of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via mednet.nl. Dank voor het luisteren.